En vanmorgen wil ik u dan graag meenemen naar Romeinen, hoofdstuk 5. Romeinen hoofdstuk 5, waar wij in beginsel dezelfde dingen vinden als in Hebreeën. Hebreeën 2 dan bedoel ik in bijzonder. Maar dan op andere wijze uiteengezet. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte en ook in dezelfde volgorde. Want wij vinden daar in Romeinen 5, laten we zeggen vanaf vers 6, vinden we uiteengezet hoe de Heer Jezus inderdaad stierf voor de krachtelozen, de goddelozen, de onrechtvaardigen, de zondaren, of hoe ze maar genoemd worden daar. Want vers 6 zegt, want Christus, als wij nog krachteloos waren, en toen hij nog niet de Christus was, overigens, maar dat even terzijde. Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. En het wordt herhaald in vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En het was inderdaad voor de wereld, voor de zondaren, voor de oude schepping en voor de eerste mens uiteraard. Waarna vers 9 zegt, veel meer dan. Dat was mijn antwoord toen iemand van de week zei, ik vind toch dat eigenlijk dat de dood van de Heer Jezus wat onderbelicht wordt en dat het accent altijd maar valt op zijn opstanding. Dan zeg je, dat kan ik echt niet helpen, maar zo lees ik het in mijn Bijbel. Ik kan er niet altijd wat aan doen. Is nou eenmaal zo. En wat in Romeinen 8 gezegd wordt, staat ook reeds hier in Romeinen 5. Namelijk, Christus is het die gestorven is voor onze zonden. Maar veel meer nog, die ook is opgestaan, die zit aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. Dat is veel meer. En dat is wat hier ook staat. Want er staat weliswaar tot twee keer toe, met een toelichting ertussen, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Vers 6 en vers 8. Maar dan meteen veel meer dan. Dan komt een hogere waarheid. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door het leven zijn zoons. Nee, door zijn leven. Maar zijn leven is uiteraard net zo goed het leven van deze zoon. Eenvoudige waarheid, het zegt gewoon als de Heer Jezus als stierf voor onze zonde, toen wij nog zondaren, krachtelozen, vijanden waren en hoe het allemaal maar heten mag, dan zal het toch zeker zo zijn dat wij door die hogere waarheid van zijn leven behouden zullen worden. En dat is waar het om gaat. En behouden worden wil zeggen niet alleen eeuwig leven ontvangen, maar ook eeuwig leven houden en zelfs, veronderstelt het, de verzorging van dat leven. Dat is feitelijk ook de betekenis van de tegenwoordige positie, het tegenwoordige werk, zeggen we dan ook, van Christus nu. Hij heeft ons leven gegeven. Wel, wij raken dat echt niet kwijt, maar hij zal ook dat leven onderhouden en voeden enzovoorts. En wanneer die toorn over de wereld ligt, die toorn uit Romeinen 1, en het is nu zo, die toorn Gods wordt geopenbaard over de wereld, terwijl die toorn Gods dus op de wereld rust, en eigenlijk een vloek op de wereld rust, worden wij niettemin daarvan behouden. Niet alleen in de toekomst van de toekomende toorn, maar ook in het heden van de toorn die nu komt en ligt op de en over de hele mensheid. En dat is wat hier staat. Het betekent dus feitelijk aan de ene kant dat de Heer weliswaar niet zorgt voor goddelozen en voor zondaren. Hij is voor hen gestorven en heeft daarmee met hen afgerekend, want zo zit dat. Maar aan de andere kant, wij, hoewel wij nog in het vlees zijn, vallen onder de zorg van God zelf en in het bijzonder onder de zorg van de Heer Jezus Christus, die onze niet alleen het leven gegeven heeft, maar die ook onze levens voedt en verzorgt. En dat is wat hier staat. Wij zullen dus behouden worden door zijn leven. Vers 10, heb je dat? Onthoud die term, want je hoort hem nooit citeren. Je hoort altijd, we worden behouden door zijn dood. Dat is niet ten onrechte, want per slot staat het hier ook. verzoend worden door zijn dood. Maar ik meen dat ik vorig jaar was het uitgebreide toegelicht dat de term door de dood, hier, maar ook in Hebreeën 2, de betekenis heeft van door de dood heen, zodat weliswaar dood wordt genoemd, maar via het voorzetsel gaat het wel degelijk om, nou de naam, voorzetsel en naamvalsvorm moet ik zeggen, gaat het wel degelijk over dood en opstanding. En het wordt in tweede instantie hier dan ook gezegd, zullen wij behouden worden, zullen wij, nu wij verzoend zijn, nu vloeit daaruit voort, want dat is de betekenis van zullen, er vloeit uit voort dat wij behouden worden, niet behouden zullen worden, ook niet behouden geworden zijn, maar behouden worden, gewoon tegenwoordige tijd, nu, door zijn leven. De levende Christus behoudt ons, nu bewaart ons, dag in dag uit bedoel ik, ik weet niet hoe ik dat duidelijk genoeg moet zeggen. Hij bewaart ons dag in dag uit voor die toorn die over de wereld ligt. Hij heeft de wereld losgelaten, maar hij heeft ons niet losgelaten. Hij heeft de wereld veroordeeld, hij heeft ons niet veroordeeld. Hij had ons veroordeeld. Toen hij voor ons leed en stierf. Maar nu we kinderen God zijn, nu vallen wij niet onder het oordeel. Dat is precies wat Johannes 3 ook zegt, nou ja, wat de Heer Jezus zegt in Johannes 3, namelijk, wie gelooft, wordt niet veroordeeld. En wie niet gelooft, is veroordeeld. En wij maar leren dat in de toekomst het oordeel zal zijn. En dat is ook zo. Maar daar staat, wie niet gelooft, is alreeds veroordeeld, zodat ik ze altijd zeg, de volgende vraag is dan, over welk oordeel gaat het hier dan eigenlijk in Johannes 3? En het antwoord staat er gewoon achter, en dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. En het oordeel waar in Johannes 3 over gesproken wordt, is hetzelfde als de toorn waar Romeinen 1 over spreekt, vanaf vers 18, de toorn Gods die geopenbaard wordt, over de mens die de duisternis verkozen heeft boven het licht. En terwijl de hele wereld licht in het boze, zoals dat heet, en dus in duisternis wandelt, omdat het licht uit de wereld verdwenen is, nog allemaal Johannes evangelie, terwijl dat zo is, zingen wij, ik wandel in het licht met Jezus. Want wij zijn kinderen des daags en kinderen des lichts, wij wandelen in het licht, en zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en zo wordt onze blijdschap vervuld, en zo worden wij gereinigd van de kwaad geweten. Maar dat was 1 Johannes 1. Dan denk ik, bij zo'n gelegenheid denk ik al dit bandje terugzetten en overnieuw luisteren wat ik nou eigenlijk zei. Want ik ga er nou niet verder op in. Ik ga terug naar Romeinen 5, waar er staat veel meer, vers 9, het laatste deel, nee, vers 10. Veel meer zullen wij verzoend zijnde, dat is geen twijfel over mogelijk, behouden worden. Dat is ook een aardige natuurlijk. Veronderstel dat de verzoening tot stand gebracht wordt, is reeds, en dat behouden is een kwestie is ook van alle dag, dat is het ook. Namelijk, wij worden bewaard voor de duisternis. Want de Heer wil met zijn licht schijnen in onze harten, maar dat was 2 Korinthe 4. Wij worden behouden door zijn leven. En dan staat er niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening verkregen hebben, een eigenaardige constructie, want in vers 10 werd verondersteld dat verzoening al lang tot stand gekomen was, en in vers 11 wordt gesuggereerd dat verzoening een kwestie is van elke dag. En beide dingen zijn waar, alleen vind ik het soms wat lastig uit te leggen, maar het moet soms wel. Het ene is namelijk, het eerste spreekt namelijk om de zonden van de oude mens als zodanig, die weggedaan zijn officieel samen met de oude mens, toen de Heer Jezus voor deze oude mens stierf, zo is het nou eenmaal, te maken met de afrekening definitief met het oude. Het andere, namelijk door welke wij nu de verzoening verkregen hebben, en bovendien, zoals Hebreeën zegt, door welke wij nu verzoend worden, want onze hoge priester doet verzoening nu voor onze zonden. Ik moet u zeggen dat dat laatste rechtstreeks van doen heeft, niet met ongelovigen, maar met gelovigen, met kinderen Gods. En dat de verzoening die bij wijze van spreken dagelijks tot stand gebracht wordt, dat is niet echt helemaal zo, maar bij wijze van spreken, verzoening die bij wijze van spreken dagelijks tot stand gebracht wordt door de hoge priester, die nou eenmaal verzoening doet voor de zonde des volks, dat dat te maken heeft niet met de vergeving van zonde in het algemeen, waardoor wij in de hemel zullen komen, want dat is al lang tot stand gebracht. Maar waar het wel om gaat, is om dat wij dienaren zijn, geacht worden te zijn, onder het nieuwe verbond, de term uit 2 Korinthe 3, maar de gedachte uit heel de Hebreeënbrief. Wij worden geacht dienaren te zijn des Nieuwe Testaments. En het probleem is dat wij weliswaar kinderen God zijn, nieuwe schepselen zijn en dus God zouden dienen. Maar die nieuwe schepping, die nieuwe mens, leeft nou eenmaal in het lichaam van de oude mens. Het lichaam van de eerste Adam. En dat is nog steeds een lichaam der zonde. En het probleem is, en ik doe eigenlijk nooit moeite om het uit te leggen, want ik denk dat u dat zelf gewoon zou moeten begrijpen, dat kan ik niet eens uitleggen. De gedachte is namelijk dat zolang wij een kwaad geweten hebben, een belast, een besmet geweten hebben voor God, zolang wij ons bewust zijn van de zonde die in ons werkt, ook vandaag, zolang we ons bewust zijn van onze tekortkomingen, die nu eenmaal inherent zijn aan de oude mens, zolang dat zo is, zijn wij onbekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Ik zeg niet zolang wij ons bewust zijn dat we geen kinderen God zijn. Ik zeg zolang we ons bewust zijn dat wij kinderen God zijn, dat wij verlost zijn geworden door de dood en opstanding van Christus, maar dat wij niettemin nog steeds in dat vlees leven en het is een zondevlees. Zolang nog steeds onze gewetens belast worden, hoe zou dat nou komen? Maar zolang dat nog gebeurt, zijn wij niet bekwaam om God te dienen onder het nieuwe verbond. En als dat te zwart-wit is, voor sommigen kan het alleen maar zwart-wit gezegd worden, maar als het te zwart-wit is, zeg ik, naarmate onze gewetens belast zijn, naar diezelfde mate zijn we onbekwaam om God te dienen. En ik moet u zeggen, ik heb deze waarheden vroeger van huis uit gewoon allemaal zo geleerd. Dus dat is helemaal geen punt. Zonder schoolwerk, zal ik maar zeggen. En ondanks dat, heeft het mij jaren gekost. Om de gedachte namelijk, ik wil God dienen naar eer en geweten. Maar hoe moet dat, want ik deug van geen kanten. En kom daar maar eens uit. Dus ik weet heel goed wat het is om te leren dat wij iemand hebben die dat blokkeert, die zonde blokkeert en niet toerekent. Het is nou eenmaal zo. Hij rekent ze ook nu niet toe. Juist voor de praktische dienst, en ik bedoel praktische dienst met tamelijk grote letters, dus langzamerhand, hè. Ook, maar voor de kleine lettertjes geldt het net zo goed. Voor de praktische dienst aan God is het noodzakelijk dat wij geen geweten van zonde meer hebben. De term uit de Hebreeënbrief. En dat wij ons bewust zijn, weliswaar, dat wij zondaren zijn, maar dat we er beter niet hardop over kunnen spreken, niet met God. Wellicht met de Heer Jezus, voor zover mensen daar verschil tussen maken. Maar je kunt er beter niet over spreken. Hij namelijk doet ze weg. Dat wil zeggen, hij neemt onze zonden niet weg uit onze lichamen. Hij neemt de zonde natuur er niet uit weg. Hij voorkomt ook niet dat wij zondigen. Soms wel, denk ik. Denk ik, maar wat ik denk, daar heb je verder niks mee te maken. Maar de Bijbel leert het niet dat hij voorkomt dat wij zondigen. Hij houdt ons niet tegen, werkelijk niet. Ik meen het. Hij houdt ons niet tegen. Wat hij ons voorhoudt is dat wij er ons niets van zouden aantrekken. Wij zouden leven uit geloof en weten dat hij het is door wie wij goden kunnen dienen. Dat is de gedachte en dat is de functie van de hoge priester. De gedachte, ik zal proberen het uit te leggen, ik weet niet of ik dat echt goed doe, maar dan hoor ik het misschien nog wel. De gedachte is namelijk dat degene die ons nu reinigt van ons kwaad geweten, die doet dat, Romeinen 9 vers 14, opdat wij de levende God zouden dienen. Niet opdat wij gewoon in de zonde zouden kunnen blijven. Dat laatste kan wel, maar dat laatste is niet de bedoeling. De gedachte van als dan toch niks toegerekend wordt, dan kun je dus maar aanzondigen, is gewoon een gedachte die voortkomt uit de oude, vleeselijke, zondige mens. Maar die gedachte is volkomen logisch. Er is niks tegen in te brengen, dat is ook zo. Maar dat wil nog niet zeggen dat het de bedoeling is. Wij zouden moeten vragen waarom God niet alleen onze oude mens wegneemt, zodanig dat wij wedergeboren worden en in de hemel zullen komen, maar waarom hij ook nu, terwijl wij kinderen God zijn, en juist nu wij kinderen God zijn, onze gewetens reinigt van dode werken. Waarom doet hij dat? Waarom stelt hij ons onder de heerschappij van de genade? Ik begrijp dat daar waar de wet wordt toegepast, is deze waarheid volledig onbekend. En waar de reiniging van het geweten volledig onbekend is, is dus de dienst aan God onder het nieuwe verbond ook volledig onbekend. En daarom komt er van Gods dienst zo weinig terecht. Maar goed, laten we dat tot voetnoot verklaren dan, hè? Even terzijde. De vraag moet zijn, waarom doet God dat? Waarom geeft hij ons iemand die onze gewetens reinigt? Waarom is het zo dat het leven, maar er staat bloed, van Jezus Christus, ons gelovigen, reinigt van alle zonde? Waarom staat er dat onze gewetens gereinigd worden van dode werken? Waarom hebben wij een hoge priester? Nou ja, van een ander woord dan. Waarom hebben wij één hoofd? Wel, opdat hij ons bekwaam zou maken en houden dus ook om God te dienen. Daar is dat voor nodig. Het is precies wat Hebreeën zegt. De bedoeling was dat wij geen geweten van zonde meer zouden hebben. En de apostel schrijft daar in Hebreeën dat dat onder het oude verbond niet ging. Hij bewijst het ook. Hij zegt, want er werd weliswaar eenmaal per jaar verzoening gedaan voor de zonde des volks. Maar dat deden ze dan toch elk jaar overnieuw. En als het echt gewerkt zou hebben, zou het niet overnieuw meer gedaan hebben. Want als het echt gewerkt zou hebben, dan zouden ze geen geweten van zonde meer gehad hebben. Zouden ze nooit meer een grote verzoendag gevierd hebben. Maar het feit dat het elk jaar terugkwam, want grote verzoendag werd gevierd, bewijst dat het niet werkte onder het oude verbond. Maar wat het nieuwe verbond betreft, wordt gezegd dat wij een hoge priester hebben die verzoening gedaan heeft, dan wel doet voor onze zonden, de zonden van zijn volk, uiteraard. En dat is eenmalig, want het is zo, met een blijvende uitwerking. Mede omdat die hoge priester die die verzoening tot stand gebracht heeft, ook inderdaad blijft. Daarom is de uitwerking daarvan ook blijvend. En vandaar dat gezegd wordt dat hij priester zou zijn in de eeuwigheid, hoewel zijn priesterlijke functie berust op wat hij eenmaal volbracht heeft, dan moet daar berust het op. Niettemin, hij blijft onze priester voor altijd. En nu, een heel kort en simpele uitleg, wij zijn dienaren Gods geworden onder het nieuwe verbond. Zeg maar, wij zijn priesters geworden van het nieuwe verbond. Maar hoewel ons van alles mankeert wat het lichaam betreft, omdat de zonde daarin woont, hoeft dat geen enkel probleem te zijn, om de eenvoudige reden dat onze dienst aan God en onze gemeenschap, ons contact, onze communicatie met God verloopt via, ik zeg het met opzet een beetje naar één kant toe, met de woorden uit Timotheus, onze communicatie met God loopt via de mens, die ons hoofd is, via de mens Jezus Christus, maar ik bedoel gewoon te zeggen, via de middelaar en dus de hoge priester van het nieuwe verbond. En ik zeg wel eens, hij, onze hoge priester, ons hoofd, is feitelijk degene die onze zonden afblokt. Dat wil zeggen, de communicatie tussen ons en God loopt via hem. En je zal hem niet horen over onze zonden. En dat wij zondaren zijn, zal hij zijn hemelse vader niet vertellen. Dat kan ook moeilijk, want hij is degene die inderdaad de straf van onze zonden gedragen heeft. En bovendien is hij het hoofd van de familie, die familie van die nieuwe Adam, het hoofd van het volk, het hoofd van het lichaam, dat kan ook nog, enzovoorts. Begrijp u, ik weet, dit is iets vereenvoudigd, wellicht een beetje zonder schoolniveau, maar zo ongeveer ligt het wel. Hij staat daartussen. Hij is als het ware het filter. Een zeef van mijn part, of een optisch filter, dat kan ook nog, waardoor bepaalde kleuren uitvallen. Zonden spelen geen rol voor God, omdat met zonde wordt afgerekend door het hoofd van dienst, zeg ik altijd. Door de Heer Jezus Christus. Dat is wat hier gezegd wordt. vele plaatsen in het Nieuwe Testament gezegd wordt, omdat het een van de meest elementaire waarheden is die ten grondslag liggen aan ons praktische leven en daarmee onze praktische dienst aan God. Wij worden dus behouden door zijn leven. En door hem hebben wij verzoening. Niet alleen door zijn dood en opstanding, maar veel meer door zijn hoge priesterlijke functie, nu en voor altijd. Daar kan dus niks meer mee misgaan. En die functie van die hoge priesterlijke functie, die wordt beschreven als hij bidt voor ons. Hetzelfde als hij is onze middelaar. Of hij vertegenwoordigt onze belangen, behartigt onze belangen, heet het dan. En we vinden het zo in Hebreeën, zowel als ook in Romeinen 8. Ja. Ik had het liever willen passeren, maar ik wil erop ingaan, want ik weet dat het de vraag is die... Er zijn mensen die zeggen, kijk, verzoening is al lang tot stand gebracht, toch? Dan zeggen we ja. Berust toch op een eenmalig werk van Christus? Dan zeggen we ja. Dat is zo. Hoe moet het dat, en dat hij wellicht nu dan, dan leg ik dat uit zoals ik het net gedaan heb, dat hij wellicht dan nu dan onze zonden wegneemt, niet toerekent, uitfiltert, compenseert, onze gewetens reinigt, voelt men heten mag, voor ons bid. Oké, dat kunnen we begrijpen, want wij zijn zondaren. Naar de buitenkant, naar de oude wets. Maar ja, bij de opname van de gemeente krijgen we allemaal een verheerlijk lichaam waarin geen zonde meer woont. Zodat dan de gedachte is, in ieder geval dan de gedachte is, die hoge priester die kan wel naar huis, want die hebben we niet meer nodig. Dat is nog een nette variant, want wat ik meestal hoor, is gewoon, wij zijn toch al verlost, wij zijn gereinigd, wij zijn geheiligd, wij zijn volmaakt gesteld in Christus, wij hebben geen hoge priester nodig. En vanuit die positie ontkent men met gemak dat Christus onze hoge priester is. En als dat zo is, dat hij niet onze hoge priester is, scheuren wij vervolgens in de eerste plaats de Hebreeënbrief uit onze Bijbel. Daarna de tweede helft van Romeinen 8, want er staat hetzelfde. Daarna 2 Timotheus, want er staat ook hetzelfde. En daarna alle andere brieven, dan hadden we er nog maar 3 over. En die lezen we gewoon niet goed genoeg, want anders moesten we die ook uit de Bijbel scheuren.
Genesis.
Huh? Ja, hij is ook een aardige, maar die is al lang weg, broeder. Hè? Maar ik zeg het nu wat snel, maar dat is dan ongeveer de gedachte zo van, wij hebben dat helemaal niet nodig. Want het is toch allemaal al gebeurd. En dan begrijpt men toch niet hoe het zit. Het feit namelijk dat wij kunnen zeggen dat wij gereinigd zijn, geheiligd zijn, volmaakt zijn, is omdat wij die hoge priester hebben, want onze positie ligt vast in hem. Op het moment dat hij, die onze hoge priester is, van het toneel verdwijnt, staan wij op onszelf, zijn we op onszelf aangewezen, enzovoort. En in ieder geval, nu is het dan zo dat we dan zeker niet volmaakt zijn. En voor zover wij nu rechtstreeks de levende God tegemoet zouden moeten treden, dan komen wij in een zondig lichaam. Zou u dat durven? Nou ja, goed. Dat is niet een goed argument natuurlijk, want het is nogal subjectief. Maar niettemin, dat gaat toch helemaal niet. Dat wij heilig en volmaakt zijn, staat er, maar er staat heilig en volmaakt gesteld in Christus. En er staat niet, gij lieden zijt volmaakt in Colossense. Er staat, gij lieden zijt in hem volmaakt. En zo kan ik natuurlijk uren doorgaan met nog veel andere bijbelteksten. Er staat niet, gij zijt uitverkoren. Van voor de nederwerping der wereld. Daar staat, gij zijt in hem uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. Enzovoorts. Ligt in hem vast. En de Bijbelse gedachte is dat Christus in functie blijft voor eeuwig. Zodat daarmee onze positie voor eeuwig vast ligt. En met eeuwig bedoel ik dus inderdaad overal en altijd. Altijd durend. En dat is waar het om gaat. Dat blijft dus zo. En bovendien, waarom zouden wij de hogepriesterlijke functie bekritiseren? Wij zouden hem accepteren, zoals in de Bijbel staat. En de eigenaardige gedachte is dat het eigenlijke werk van de oud-testamentische hogepriester slechts gedaan werd op Grote Verzoendag. En verder liep hij gewoon in zijn mooie pak rond. U weet wel, met de namen willen we niet die brieven schieten, maar heet het ook weer, de rok en de efot en de... Nou ja, ontschiet me nou. He? Maar met die gekleurde kleding, behalve op Grote Verzoendag, want dan kreeg hij een witte stofjas aan. Stel het u me zo voor, dan vergeet u het niet. Dan weet u het meteen. Als je aan het werk ging op Grote Verzoendag, was hij uitsluitend in het wit gekleed. En deed eenmaal per jaar, deed hij dat werk. En via de Hebreeënbrief in elk geval, leren wij dat eigenlijk het niet moest zijn eenmaal per jaar, maar eigenlijk moest het zijn, maar onder het oude verbond is niks volmaakt, eigenlijk moest het zijn eenmaal. En daarna trok hij zijn mooie kleed aan en bleef hoge priester. Nou ja, hij bleef niet, dus hij bleef ook geen hoge priester. Hij werd door de dood verhinderd te blijven, zodat ook daden gedacht is. Hij had eigenlijk, maar onder het oude verbond is niet volmaakt, hij had eigenlijk altijd moeten blijven. En dat is precies wat van de Nieuwtestamentische hoge priester staat. Hij blijft altijd en daarom kan hij volkomen en ook voor altijd zalig maken degene die daartoe gaan. Christus blijft dus voor altijd hoge priester. Niet omdat wij dat zozeer nodig hebben, dat is weer een ander verhaal, maar omdat God hem daartoe heeft aangesteld en het is de garantie voor eeuwige zaligheid. Je moet er toch niet aan denken dat degene die nu ons hoofd is en degene die voor ons zorgt, ineens uit functie treedt. Toch? Je kunt er ook beter niet over denken hoor. Het heeft geen enkele zin, het is volstrekt onbijbels. Hij blijft altijd in dezelfde functie die er nu ook ten opzichte van ons bekleedt. Nou, terug naar Romeinen 5, want daar worden dezezelfde dingen feitelijk gezegd, maar niet eens op het hemelse niveau. Maar eigenlijk gewoon op het aardse niveau. Nou ja, hemel of aarde speelt in het verhaal geen rol. Het is een verschil wat trouwens in de Romeinenbrief eigenlijk helemaal niet gemaakt wordt. Het gaat gewoon om nieuwtestamentische waarheid. En er staat dan, in ieder geval, in het gedeelte tot en met vers 11, dat hij in de eerste plaats voor ons gestorven en opgewekt is, maar dat wij nu behouden worden en blijven, verzoend zijn worden en blijven door zijn bloed, namelijk door zijn leven. Dat heb je toch, hè? En dan, wijs ik er in de eerste plaats op, dat we hier nog net in Romeinen 5 uitspraken vinden over zijn dood. Nog net. Maar er wordt zeker niet zo uitgebreid op ingegaan als ik gisteravond een minuut of 20 lang gedaan heb. Nou, misschien was het langer, maar dat weet ik dan niet, maar bij wijze van spreken. Er 2-3 versen waarin over zijn dood gesproken wordt, over zijn lijden geloof ik zelfs helemaal niet. Geen enkel punt. Er wordt gewoon overheen gegaan. Daarom doe ik dat ook dikwijls. Er wordt gewoon overheen gegaan. Maar vervolgens wordt wel uitgebreid gesproken over de tegenwoordige positie van Christus. En dat is natuurlijk ook waar het om gaat. Dat hij die tegenwoordige positie bereikt heeft door de dood heen. Dat staat hier ook in vers 10. Maar begrijp je me goed, de dood zelf wordt niet becommentarieerd. En zijn lijden, dat wil zeggen het laatste deel van de weg de dood in, wordt al helemaal niet becommentarieerd. Sterker nog, zelfs zijn dood of zijn sterven wordt bij gelegenheid overgeslagen. Ik ben blij dat ik vorig jaar uitgebreid over dit onderwerp, zijn lijden, sterven, dood enzovoorts gesproken heb. Dan hoef ik het nou zeker niet meer zo uitgebreid te doen. Maar ik wijs maar op het laatste vers van hoofdstuk 4. Daar staat over Jezus Christus, die God uit de dood heeft opgewekt, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Nou is de vraag, welke rol speelt de dood daarin? Wat wordt niet eens genoemd. En zijn lijden ook niet. God heeft hem opgewekt. Hem namelijk die werd overgeleverd om onze zonde en opgewekt is om onze rechtvaardigmaking. Er wordt gewoon overheen gegaan. Ik bedoel, ik probeer u voor te houden, maar dat kan eigenlijk niet in een paar minuten. Ik wil u voorhouden wat in de Romeinenbrief, waarin het evangelie uiteengezet wordt, wat in de Romeinenbrief nou eigenlijk belangrijk is. En als je het eerlijk leest, en je kunt die eerste 8 hoofdstukken met gemak in een uurtje doorlezen, dus dat kun je vanmiddag nog 5 keer doen of zoiets. Hè? Wat belangrijk is, blijkt te zijn geloof. En daartegenover ongeloof. Heel hoofdstuk 4 wordt gewijd aan geloof. Tweede helft van hoofdstuk 3 ook. Verder moet ik even terugbladeren. Verder wordt gezegd in hoofdstuk 2 en 3 dat de wet van geen enkel belang is. Toch? Die dingen worden genoemd. Rooster 4, uitgebreid geloof in navolging van Abraham. En in zijn voetstappen zouden wij wandelen, staat er allemaal. En dus zijn geloof navolgen. En dan zou je denken, dan moet het toch eindelijk, want wij zijn echt evangelisch. Dan denk je, nou moet het toch eindelijk eens een keer spreken over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar het komt eigenlijk niet. En zelfs de tweede helft van Romeinen 4 spreekt uitgebreid over geloof in de opstanding. Geloof in nieuw leven. Geloof in een God die de doden levend maakt en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Ja, eerder stond er, God heeft de wet, staat in hoofdstuk 8, de wet veroordeeld, zonde geoordeeld in het vlees enzovoorts. Maar waar staat nou zijn lijden en sterven? Waar staat nou dat Jezus gestorven is voor onze zonde? In hoofdstuk 4 wordt al gesproken over geloof in hem die God uit de dood heeft opgewekt. En hoofdstuk 5 opent met, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Niet degene die leed en stierf, maar degene die sindsdien leeft. Want dat staat er. Wij hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof, tot deze genade in welke wij staan. En er is nauwelijks één of twee woorden gewijd aan wat wij dan noemen zijn lijden en sterven. Ik kan het niet helpen, ik heb die brief niet geschreven. Het is nou eenmaal zo. En dan volgt in hoofdstuk 5, maar het is een zijlijn, want hoofdstuk 5 begint met te zeggen, wij staan in deze genade, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods, en er wordt, wij roemen in onze toekomstverwachting, want... En dan wordt ineens de dood van de Heer Jezus genoemd. Maar op een zijlijn, als argument voor wat nu werkelijk gezegd gaat worden. Want als hij dan gestorven is voor zondaren, onrechtvaardige, goddeloze, vijanden, zwakken. Gek is dat, een tussenzin. Als dat dan zo is, dan zal hij toch zeker leven voor degenen die niet zijn vijanden, maar zijn vrienden zijn. Zal hij toch zeker leven voor degenen die niet meer onrechtvaardig, maar rechtvaardig zijn. Dan zal hij ons toch behouden van de toren, van de toekomende toren, van de duisternis van deze wereld. Maar valt het u nou ook niet op hoezeer dat opzij gedrukt wordt? Als argument, want als wij moeten vertellen, en ik moet het vaak genoeg, als wij ons de vraag stellen namelijk, voor wie is de Heer Jezus gestorven? Dan moeten wij notabene, ja, we kunnen hier en daar een losse zin uit het Nieuwe Testament pakken, maar de gedachte in het groot halen wij uit... Dit vers, deze vers hier in Romeinen 5, maar het is een bijzin en het is een argument voor wat anders. Begrijp u hoezeer dat ondergeschoven wordt? Want hoe dan ook, dat dringt niet helemaal goed door, vrees ik, hoe dan ook, elke keer als wij het woord opstanding gebruiken, dan gaat het om opstanding uit de dood waarin men dan eerst moet ingegaan zijn. Het wordt geïmpliceerd en dat schijnt in de Bijbel over het algemeen meer dan voldoende te zijn. Begrijp je me goed? Over het lijden en sterven van de Heer Jezus wordt uitgebreid gesproken in het Oude Testament. Ik heb niet voor niks gisteren stilgestaan bij Psalm 22. Eén van de vele psalmen dan, met dat onderwerp. Maar tot nog gebeuren moest... werd er uitgebreid over gesproken, maar daar wordt gewoonlijk overheen gelezen, want dikwijls wordt gewoon ontkend dat het daar werkelijk over gaat. De theologen in elk geval. Maar hoe dat ook zij, als het eenmaal gebeurd is, en als die moeilijke drempel gepasseerd is, door Jezus van Nazareth, die onze heiland is, dan wordt er ook niet meer over gesproken. Het is tot stand gebracht en dat is het dan. Het is een misverstand, maar dat heb ik afgelopen zondag gezegd, het is een misverstand dat wij denken aan lijden en sterven, omdat de Heer zei, doe dit tot mijn gedachtenis. Als hij zegt, doe dit tot mijn gedachtenis, is het opdat wij aan hem zouden denken, maar hij is de levende. Wij zouden bepaald worden bij degene die ons brood en wijn verstrekt, die ons leven geeft. Dat is trouwens makkelijk genoeg, want brood en wijn zijn attributen, even opletten, brood en wijn zijn attributen van de hoge priester van het nieuwe verbond. U weet wat attributen zijn, hè? Kenmerken. In afbeeldingen moeten ze voorkomen, anders weet je niet wie je ziet. De laatste weken nogal wat kerken bezocht, Rooms-Katholieke kerken. En op den duur leer je al die heiligen leer je uit elkaar te houden. Als je die man ziet met de sleutel in zijn hand, dan weet je wie het is, hè? Toch? Sint-Pieter. Sint-Pieter at the Golden Gate. Nou, gaat. Dan weet je toch, dat is Peter. Dat is een attribuut. Nou, brood en wijn, als je het in die afbeelding vindt, is het altijd de Heer Jezus, uiteraard. Dan zeggen we een afbeelding van het heilig avondmaal. Ik heb er langzamerhand mijn twijfels over gekregen of uitbeeldingen van het laatste avondmaal eigenlijk wel uitbeeldingen zijn van het laatste avondmaal namelijk. Ik heb wel eens het idee dat men misschien heel vroeger, maar dat is waarschijnlijk wishful thinking, maar dat men misschien heel vroeger nog begreep hoe het laatste avondmaal de uitbeelding was van de tegenwoordige positie van degene die stierf maar uit de dood opstond en die dus de eersteling geworden is dergene die ontslapen zijn en die dus de lof Gods zingt en bekend maakt te midden van een grote gemeente voorgesteld door 12 discipelen. Heb je dat? Wat ik dus gewoon zeg is dat die uitspraak uit de psalm, ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broederen, in het midden der gemeente zal ik u lof zingen, dat ook heel plastisch werd voorgesteld gewoon in de viering van het laatste avondmaal. En als ik een uitbeelding zie van het laatste avondmaal, en daar zijn er een boel van, dan denk ik bij voorkeur niet aan wie is wie op het plaatje, maar denk ik eraan, dat is de Heer in het midden en wij zijn rondom hem aan de tafel vergaderd. Heb ik nou niet netjes uiteengezet wat de eigenlijke betekenis is van de viering van het avondmaal nu? Het is een hoge mate symbolische aangelegenheid. Wij als gemeente verzameld rondom de tafel en daarmee uitdrukking gevend aan de gemeenschap die wij met hem hebben terwijl hij in ons midden is en de lof Gods, de eer Gods, de naam Gods aan ons bekend maakt. Alles behorend bij zijn hoge priesterlijke functie. Maar brood en wijn zijn attributen van de Heer Jezus, maar eigenlijk van de hoge priester van het nieuwe verbond. Want als voor de eerste keer deze figuur in de Bijbel verschijnt, ik zeg figuur omdat ik het slechts symbolisch verklaar nu, hè? Typologisch moet ik dan eigenlijk zeggen. Als de eerste keer die figuur verschijnt, dan verschijnt daar Melchizedek, de koning van Salem, wat het maar wezen mag, de vredevorst betekent het gewoon. Maar goed, dan verschijnt daar de rechtvaardige koning, Melchizedek, de koning des vredes, koning van Salem, en hij brengt brood en wijn. Dan denk je toch, sorry, maar dan denk je toch, daar komt de SRV-man langs, hoezo is dat een dan denk je dan toch, hoezo is dat de koning en hogepriester? Dat gaat om de symboliek. Hij brengt leven. En nou het tijdstip waarop hij dat doet. Nou, wat te laat, denk je dan. Als je niet goed geïnformeerd bent, denk je, hij is te laat. De oorlog is net achter de rug. De strijd is net gestreden. Want zo was het. Na het slaan der koning. Ik geloof zelfs dat het er in Hebreeën bij staat, notabene nog. Om er nog maar even wat klemtoon op te leggen. Als de strijd voorbij is, dat de oorlog achter de rug is, dan verschijnt daar de vredevorst, de koning des vredes. En dat is precies waar het om gaat, want als de strijd gestreden is door Jezus van Nazareth, blijf het de rest van de week maar zo zeggen, denk ik. Als de strijd gestreden is, dan verschijnt daar de Christus, de vredevorst, de hoge priester van het nieuwe verbond en hij verstrekt brood en wijn. Aan de wereld? Nee. Aan degenen die tot hem verzameld zijn in de opperzaal. En brood en wijn zijn onder andere beeld van het woord Gods. Wel nu, hij maakt het woord Gods bekend. En daarom de naam en de lof Gods. Aan iedereen? Nee, integendeel. Want de wereld wil de duisternis, dan hebben ze duisternis. Maar hij maakt het bekend alleen aan degenen die hem gevolgd zijn in de opperzaal. Toch? En met de deur dicht, zodat er niemand in of uit kan, zijn het dan toch gesloten, broeders, denk ik dan. Moet ik weer uitknippen. Maar met de deur op slot, met degene die onder de wet leven, buiten gesloten, de Joden, om de vrezen der Joden. zouden ze in Gallië ook hebben moeten doen. Ik bedoel Galatië, de brief aan de gelaten, zouden ze ook moeten doen. Ingekropen valse broederen, om onze vrijheid te verspieden, weet u nog? Om ons alsnog onder de wet te brengen, werden zij afgesneden die u onrustig maken. Werden zij vervloekt, staat er tot twee keer toe bovendien. Maar goed, dat hoort er buiten te zijn. Maar degenen die de Heer volgen, worden geplaatst onder het nieuwe verbond, bijeengezet rondom hem en aan zijn tafel en leven van hem. Ik heb het al lang niet meer over wat wij het avondmaal noemen. Ik heb het over ons praktische leven nu. Afgezonderd, geheiligd. Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, weet wel, vele zonen tot heerlijkheid leidende, zal hij geheiligd moeten worden. Wij worden geheiligd doordat wij hem volgen. We komen op een bijzondere positie terecht. Een positie waarin we deel hebben aan zijn leven en daarmee aan de werkelijke dienst aan God. Levend in het licht, in de opperzaal. In een hemelse positie, is eigenlijk de gedachte. Nou goed, waar Romeinen 5 hierover spreekt, is in ieder geval dit, dat waar deze dingen tot stand gebracht zijn, waar de dood en opstanding van Christus een feit zijn, waar met onze zonde is afgerekend, daar is eindelijk bereikt wat bereikt moest worden. Namelijk daar hebben wij iemand die ons volkomen zalig maakt, die de behouder is, staat de vertaling, die de behouder is van het lichaam, Efeze 5, die de hoge priester is van zijn volk, Hebreeën, maar het is hetzelfde twee keer, hè? Dat heb je toch, hè? Goed, en hij is degene die voor ons zorgt. En daarna, in plaats van dat uitgebreid wordt stilgestaan, ik wijs erop, lees het alsjeblieft naar Romeinen 1 tot en met 8, en maak de balans op. In plaats van dat uitgebreid ingegaan wordt op het lijden en sterven van de Heer Jezus, krijgen wij in het hart van de uiteenzetting, en als u het mij vraagt, eigenlijk op het hoogtepunt van de uiteenzetting, een vergelijking tussen Christus en Adam. Zo staat het er in mijn Bijbel boven vers 12. En ik meen wat ik zeg, het is het hart van de brief. Dat wil zeggen het hart van Romeinen 1 tot en met 8. Niet omdat het in het midden staat, maar omdat het de belangrijkste functie vervult. Daarna volgt alleen maar weer toelichting in de volgende hoofdstukken. Namelijk als wij in Christus zijn en deel hebben aan die nieuwe mensheid, dan leven wij niet onder de macht van de zonde, leven wij niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de geest. En voor zover, dan ben ik al in Romeinen 8, en voor zover in Romeinen 8 eigenlijk het hoogtepunt ligt van de uiteenzetting, is dat omdat daar stilgestaan wordt bij het uiteindelijke doel van het een en ander. Maar waar het evangelie als zodanig uiteengezet wordt, de wijze waarop wij behouden worden, zonder stil te staan bij het einddoel, namelijk dat we met Christus verheerlijk zullen worden en kronen zullen ontvangen. Waar het dus gaat om de verlossing van de oude mens en hoe afgerekend wordt met zonde enzovoort. Want dat is het evangelie. Daar wordt het hoogste punt gevonden inderdaad hier in Romeinen 5 vanaf vers 12. Dat is de kern. De kern is niet, Jezus is voor je zonde gestorven. De kern is dat wij door geloof deel krijgen aan een andere mensheid. De tweede mensheid. De definitieve. Want God neemt de eerste weg. Natuurlijk uit het verband van Hebreeën 10 gerukt. Maar goed. God neemt de eerste weg om de tweede te stellen. En dat is wat hier uiteengezet wordt. In de volgende zinnen. Waar een vergelijking gemaakt wordt, staat er tussen Christus en Adam. Maar iedereen die het leest zal begrijpen dat dat niet zo is. Want de lijn wordt veel verder doorgevoerd. Het is de vergelijking tussen alle Adamieten aan de ene kant, met Adam als hoofd, en alle christenen aan de andere kant met Christus als hoofd. Een vergelijking dus gewoon tussen de eerste en laatste Adam, zoals hij dan later in 1 Korinthe 15 genoemd wordt. En heel de gedachte is dat wij behouden zijn voor God. Voor tijd en eeuwigheid, luidt de uitdrukking van oudsher. Wij zijn behouden omdat wij deel hebben aan die nieuwe mensheid. Wij hebben deel aan die laatste Adam, zoals we van nature deel hadden aan de eerste Adam. En waar het evangelie over gaat, is hoe wij deel kunnen krijgen inderdaad aan die nieuwe mensheid, die andere mensheid met onvergankelijk leven, niettemin mensheid. Het is niet zo bekend, hoor, die gedachtegang. Maar niettemin, dat is het hart van de Romeinenbrief. Nou, dan neem ik in, daar de draad op vanaf vers 12. Daar staat, en er volgt een moeilijke zin. Ik heb een paar keer geprobeerd om hem redenkundig te ontleden. Toen heb ik eerst opgezocht wat dat was, redenkundig ontleden. Maar goed. Hè? Ja, dat is moeilijk, hè. Moeilijk, dat was het in ieder geval. Nou, dat gaat hier. Daarom, er komt er meteen een komma om het lastig te maken. Zo van de zin begint hier wel, maar we gaan meteen over naar een andere zin. Hou ze maar eens uit elkaar. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. En dan verwacht je al zo, maar dat komt er ook nog niet, komt eerst nog eens in. En door de zonde de dood, en dan staat er pas en al zo, maar dan ben je lang de draad kwijt. Nee? Daarom, gelijk... En alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is, waarna de vertalers grote moeite hadden om het volgende voorzetsel in te vullen. En ze hebben ervan gemaakt in, en wij zijn dankbaar, want dan hoeven we het hele vers niet meer te lezen. Wij halen dit vers gewoonlijk aan, nou wij, ik bedoel gewoon, dat ben ik zo gewend van huis uit, uit de kringen waaruit ik kom, hè. Men zegt gewoon, alle mensen zijn zondaren, want alle mensen hebben in Adam gezondigd. Bijbeltekst, Romeinen 5 vers 12. In welken allen gezondigd hebben, slaat uiteraard op. Adam, de vraag is immers, in wie hebben alle gezondigd? Wel, in Adam hebben alle mensen gezondigd. En zo wordt gewoonlijk ook de zogeheten levende erfzonde onderbouwd met één bijbeltekst. Begrijp je me goed? Iets als erfzonde is een volstrekt bijbels begrip, maar het woord zelf komt in de Bijbel niet voor. Dat geeft op zich niks, het maakt het alleen lastig. He? Goed. Maar er staat iets veel uitgebreiders. Er staat maar niet, alle mensen hebben in Adam gezondigd. Het komt er uiteindelijk wel op neer, dat wat hier in deze verse gezegd wordt. Maar er staat veel meer, het staat er ook heel anders. De gedachte is namelijk deze. En dan beginnen we langzaam. Daarom laten we even weg. Hè. Dat ene woord van die ene zin, dat laten we gewoon weg. Dan begint het met, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Ik moet er meteen eens bij zeggen dat het uiteraard gaat om de wereld in de zin van de mensenwereld. Als u dat vreemd vindt dat ik het woord wereld beperk tot alleen de mens, dan moet ik u zeggen dat als u een fatsoenlijk Grieks woordenboek hebt... Maar een goed Nederlands woordenboek wil ook al helpen. Maar als u een goed Grieks woordenboek hebt, dan zult u zien dat het woord wat vertaald wordt met wereld, dikwijls ook een veel smallere betekenis heeft. De wereld binnen bepaalde grenzen en in dit geval de mensenwereld. Zoals wij ook in het Nederlands kennen, de mensenwereld, de dierenwereld enzovoorts. Hè? Toch? Dus dit is moeilijk aan. Adam heeft niet de zonde geïntroduceerd in de dierenwereld, maar in de mensenwereld, waarvan het hoofd is. Dat blijkt ook uit de rest van wat hier staat. Er staat namelijk, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Nou, in elk geval, dat is zo. Dat wordt vanuit gegaan. Gelijk al zo. En bij gelijk wordt de stelling neergezet van, zo is het nou eenmaal. Dat is het axioma van waaruit geredeneerd wordt. Maar het is een goed bewezen stelling, want we kennen dat uit de Bijbelse geschiedenis. Zonde kwam in de mens bij Adam. Adam was in elk geval de eerste mens die zondigde. Dat de vrouwen niet meegerekend worden, kan ik ook niet helpen. Nou even een zijlijn. We hebben mensen me op gewezen van de week, die dachten dat ik wat vergat, maar bewust ging ik er niet op in. Maar ik wil het nu dan wel even noemen. Waarom wordt Adam genoemd als eerste zondaar? En waarom zijn alle mensen in Adam zondaren? Want het was toch Eva? En bij mensen stammen toch net zo goed, als we van Adam afstammen, als we dat geloven, dan geloven we dus ook dat wij van Eva afstammen. Waarom wordt dan niet gewoon Eva genoemd?
Adam was het hoofd.
Adam was het hoofd, dat is eigenlijk wel een goed antwoord.
En in 1 Timotheüs staat, ga je het niet verwijten.
Nou, dat vind ik een half citaat, broeder. Dat lijkt mij een half citaat, want er staat wat anders, hè. Er staat niet zozeer Adam is niet verleid, er staat Eva is verleid en daarom moeten alle soortgenoten de mond houden. Er staat zoiets van, over de vrouwen, er staat ze moeten mooi zijn en de mond houden of zoiets. Of zoiets toch? Moeten zich versieren en, ja goed. En als zij zichzelf niet versieren, zijn het de mannen die haar versieren. Dat even te zeggen. Nee, er is een nog veel, veel fundamenteler argument voor. Alle mensen zijn zondaren in Adam, waarom niet in Eva? Eenvoudig, omdat zonde niet vererfd wordt, kennelijk via de moeder, maar via de vader. En dat zal ook, maar ik moet er meteen bij zeggen dat mijns inziens er geen woord over in de Bijbel staat. Het is dus een conclusie en daar moet je wel toch wel wat terughoudend mee wezen. Maar die conclusie is dan dat de Heer Jezus geboren werd uit een vrouw, uit een maagd. Er kwam geen man aan te pas. En dat was kennelijk, maar begrijp je me goed, het is niet zo sterk, want het staat zwart op wit niet in de Bijbel hoor. Maar kennelijk heeft dat iets van doen met de zonde die vererfd zal worden. En de gedachte die we daaruit trekken is dan ook dat hij die uit de maagd geboren werd, daardoor van nature in elk geval geen zondaar was. De volgende opmerking is meteen, niettemin werd hij voor ons tot zondaar gemaakt bij dezelfde gelegenheid. En juist door zijn geboorte uit de mens, juist door zijn menswording of incarnatie. Maar de zonde en daarmee de dood die zich normaal vererft, waar gewoon mee geboren wordt zal ik maar zeggen, daarvan was bij de Heer Jezus kennelijk geen sprake. En dus werd het hem juridisch van hoger hand van Gods wegen opgelegd, want het werd hem wel degelijk opgelegd, de zonde en zelfs de dood. Maar kennelijk vererft de zonde zich via de vader, zondige natuur, zal ik maar zeggen, vererft zich via de vader, via de man. Maar goed. En dus in Adam alle mensen zondaar, maar te zeggen, Adam is nu helemaal het hoofd en de verantwoordelijke, dat is natuurlijk een goed antwoord, zo is het ook. Daarom gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is. Let op, we hebben het nog maar over één mens. Eén mens was de eerste zondaar. Eén van die vele mensen, maar één was de eerste zondaar. En hij introduceerde de zonde en daarmee de dood. Want over die dood wordt gesproken in verband met de zonde. En hoe dan ook, er werd gezegd, het is volkomen logisch ook, indien gij zondigt, zult gij sterven. Of zoals later in de profeten herhaald wordt, de ziel die zondigt zal sterven. Vers gebruik ik altijd als antwoord op de vraag, heeft de mens een onsterfelijke ziel? Nee, want de ziel die zondigt zal sterven, dus de mens heeft geen onsterfelijke ziel. Maar goed, dat even terzijde. Maar het was de mens, Adam, door wie de zonde geïntroduceerd werd en daarmee de dood, want dat staat erbij. Ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven en daarna gij zult tot de aarde wederkeren en gij zult tot stof wederkeren. En dan zegt de apostel, gelijk alzo, gelijk, en hij spreekt over Adam. En de zonde van Adam en de dood van Adam, die er aan vast zat. Waarbij je zegt, zonde en dood horen bij elkaar, zijn aan elkaar verbonden. Als het een er is, is het andere er ook. Nou, gelijk Adam, alzo ook alle mensen. Let op de zin en lees hem, dit is wat er staat. Gelijk Adam, zonde, dood, ik maak het niet tot zin, ik neem alleen trefwoorden nu, voor het gemak, voor het overzicht. Gelijk Adam, zonde en dood, alzo alle mensen, staat er. En wat er over al die mensen staat is, wel, alle mensen tot op heden zijn gestorven. Want dat is wat er staat, alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. Nou, voor deze gelegenheid had ik even een zwart krijtje moeten hebben. Maar ja, anders zou ik de witte muur gekalkt hebben. Dat is vooruit, hè. Maar het moet zo ook duidelijk zijn, hè. Gelijk één met Adam, zonde en dood. Alzo alle mensen, Adamieten, allemaal de eerste mensheid. Alzo alle mensen gestorven. Namelijk alzo de dood tot alle mensen doorgegaan is. En dan denk ik, als ik zover ben nu, maak het verhaal zelf af. En kleurenplaatjes doen we niet meer aan. He? Dus, wat missen we dan nog in de uiteenzetting? zal schematisch zeggen. Adam, zonde en dood. Alle Adamieten, alle mensen zijn gestorven. Wat missen we nou nog in het verhaal? Is te moeilijk? Moet ik het nog opschrijven, zeker. Het gaat om het vergelijken. Misschien is het wiskunde. De vergelijking. Adam, alle mensen, zonde, dood. En alle mensen gestorven. Wat missen we dan in de uiteenzetting? De zonde aan de kant van alle mensen. En de hele gedachte is deze, wanneer zo'n schema ontstaat, en ik heb jarenlang zo bijbelstudies gehad, opschrijven, schema's maken, vergelijkingen maken, je ziet meteen wat ontbreekt. En je ziet meteen hoe je het ontbrekende in het ene schema kunt aanvullen uit wat wel degelijk aanwezig is in het andere schema en andersom. Dat heet analogie. Analogieën, analoog denken. Typologie. Hoewel dat begrip meestal veel smaller wordt toegepast. Maar het gaat daarom gelijk al zo. Gelijk Adam, zonde en dood, alzo alle mensen, alle Adamieten, dood. Wel nu, als het eindresultaat van Adam, zal ik maar zeggen, was de dood. Het kwam tot stand via de zonde. En alle Adamieten zijn ook gestorven. Dan komt dat kennelijk, want dat is de conclusie die we nou trekken. Dan komt dat kennelijk omdat al die mensen ook die zondige natuur van Adam geërfd hebben. Want als de dood het gevolg is van de zonde, en ik bedoel uiteraard de zondige natuur, bij Adam, dan zal de dood van al die mensen ook het gevolg zijn van hun zondige natuur, die ze dan kennelijk ook van Adam geërfd hebben. En precies dat laatste, die conclusie die wij nu trekken, is precies de conclusie die de apostel Paulus in de rest van het vers opschrijft. Staat er gewoon. Dus dan gaat hij nog een keer. Al gelijk Adam zonde dood, alzo alle mensen zijn gestorven, dus besluiten wij, concluderen wij dat alle mensen zondaren zijn. En dat ze die zondige natuur van Adam geërfd hebben. Blijkt erfelijk te zijn. Nou, dat is ook wat er staat. Want in welke alle gezondigd hebben, is het vervolg op de zin die met één woordje aan het begin van het vers begon. Daarom, de vraag is waarom, en dan komt dat schema. En dan kun je de zin afmaken die met daarom begon. Vanwege deze vergelijking moeten wij concluderen dat kennelijk alle mensen deel gekregen hebben aan de zonde natuur van Adam, want ze zijn allemaal gestorven, net als hij. En daarna wordt het verder toegelicht. In de volgende zes, daar kom ik zo op. Maar in welke alle gezondigd hebben, wel de volledige zin is, daarom in welke alle gezondigd hebben, maar in, dat wat hier vertaald is met in, de Griekse term die vertaald is met in, betekent eigenlijk gewoon omdat. Nou ja, het is een term die, als ik het nou heel technisch moet vertellen, het duidt aan opstapeling. Dit en daarop dat en daarop dat en daarop dat. Maar daarom heeft het de betekenis van wij besluiten hieruit. Op deze basis leggen wij enzovoorts. Daar stapelen wij weer iets anders op. Als het zo is dat enzovoorts enzovoorts, dan besluiten wij dat. Het berust ergens op. En de gedachte dat alle mensen gezondigd hebben, berust gewoon op het feit dat alle mensen tot op heden gestorven zijn. En dat is wat hij zegt. Uit het feit dat mensen sterfelijk zijn, concludeert hij dat zij zondaren zijn. Heel eenvoudig. En dan gaat de gedachte verder. Min of meer tussen haakjes. De apostel zet namelijk uiteen in de hoofdstukken, vooral de hoofdstukken die volgen, dat de functie van de wet is, onder andere, dat daaruit blijkt dat de mens een zondige natuur heeft. Dat komt pas later, hoofdstuk 6, hoofdstuk 7 in het bijzonder. Namelijk, je legt de mens een wet op, en in plaats dat hij daar beter van wordt, en zijn leven beter inricht, wordt het alleen maar slechter. Want het zal blijken dat hij zwak is, dat hij wel wil, maar niet kan. En omdat hij niet kan, raakt hij gefrustreerd. En als dat maar intensief genoeg allemaal gebeurt, wordt hij vanzelf gek. Nou ja, laat maar zitten. Maar zo ongeveer is het wel, toch? Goed. Maar wat de wet doet, het brengt de mens kennis van zonde bij. Uit de wet blijkt namelijk dat de mens een zondaar is. Als het namelijk zo is dat de mens in wezen goed is, en het blijkt in de praktijk dat het toch niet zo goed gaat, dan moet zijn gaan gewoon in goede banen geleid worden, en dan is er verder niks aan de hand, dan is het dus geregeld. Heb je dat? Maar het probleem is dat de mens weliswaar niet goed gaat, gaat niet goed met de mens. Maar als je gaat proberen dat gaan van de mens in goede banen te leiden, blijkt je in te gaan tegen de menselijke natuur. Dat kan namelijk niet. Heb je dat? Dus je probeert natuurlijke processen te beperken, te voorkomen, dan ontstaat gewoonlijk een chaos. Dat is een onmogelijkheid. Dat is de natuur namelijk, er is niks aan te veranderen. Nou, zo is het met de mens. Op het moment dat geprobeerd wordt via wet om zijn gaan in goede banen te leiden, zodat het wat beter met hem gaat, blijkt het alleen maar erger te worden, want het blijkt dat het natuurlijke leven, gewoon de oude natuur van de mens, daarmee zelfs geweld wordt aangedaan. Hij wordt er niet beter van, hij wordt er slechter van. Zijn ogen verduisteren zich, hij gaat gebukt door het leven, zwartgallig, hij is niet meer in staat om van het leven te genieten, want hij moet van alles en hij kan het niet. En hij raakt gefrustreerd en geperverteerd, zeg ik maar één keer, maar ja. Maar niettemin, dat is wat gebeurt. En zo raakt de mens verknipt, ik meen het echt, daar blijft niet zoveel van over. Het blijkt dus dat de mens wellicht wel wil, maar in ieder geval niet kan. En hoe meer hij wil, hoe meer hij wil, dat wil zeggen hoe serieuzer hij de wet wil volbrengen en zich aan de wet, of dan wel wet, wil onderwerpen, hoe meer hij eraan kapot gaat uiteraard. Hoe serieuzer hij daarin is, hoe slechter het met hem afloopt. Ik hoop dat dat zo zonder meer duidelijk is. Hoe meer hij zich daaraan overgeeft, hoe meer hij eraan te gronden gaat uiteraard. Dat is wat gebeurt. Dus de wet, door de wet is kennis der zonde. Door het functioneren van de wet blijkt dat de mens niet goed is in zichzelf, maar integendeel slecht is in zichzelf. Hij blijkt een zondaar te zijn. Hij kan niet verbeterd worden. Zodra je het probeert, gaat hij stuk. Nou. En wat de apostel dan zegt, is dat het weliswaar een periode was waarin de wet er nog niet was. Maar niettemin, ook in die periode kan vastgesteld worden dat de mens een zondige natuur heeft. Daar heeft hij de wet niet voor nodig. Want er waren natuurlijk al die hele letteren wat hij zegt. Waar hij zegt, kijk, je hebt de wet nodig om te weten dat je een zondaar bent. Hè? En dat wordt ook vaak gezegd natuurlijk, want het is een Bijbelse gedachte. Uit door de wet is kennis van zonde. Maar mag dan zo zijn dat door de wet blijkt dat de mens een zondaar is? Ik heb altijd gezegd, daar heb je de wet niet voor nodig, daar heb je geloof voor nodig. Want de Bijbel zegt dat de mens een zondaar is. Je kunt er gewoon van God aannemen dat het zo is. Dat is ook meer dan voldoende. En ik prefereer geloof boven de wet. Nou ja, het is achteraf praten, maar het is zo. Maar de apostel Paulus heeft een ander argument. Die zegt, het is heel eenvoudig, ook toen de wet er nog niet was, dat wil zeggen voor Mozes, toen gingen alle mensen ook dood. Ze leden toen wat langer, denk ik, dus zouden dan toch, nou ja. Maar ze, hè? Ik denk dat het functioneren van de wet bepaald niet helpt om het menselijk leven te verlengen. Ik denk nou net, als we dan tegen euthanasie zijn, dan zouden we ook tegen de wet moeten zijn. Bediening des doods, maar vooruit. Dat heeft er nou niks mee te maken. Maar Paulus zegt vers 13, want tot de wet, dat wil zeggen tot Mozes, tot de wet kwam namelijk. Tot de wet, dat is een periode van toch 3.500 jaar, heb ik het goed? Nee, 2.500 jaar van ongeveer. Vanaf Adam tot... Vanaf Adam tot Mozes. En daarna kwam de wet, dat heeft pakweg 1500 jaar geduurd. En toen werd hij vervuld, vernietigd, niet gedaan en hoe dat maar heet mag. Zodat zelfs de oud-testamentische tijd maar voor een fractie in beslag genomen werd door de heerschappij van de wet. En dan nog alleen over Israël en dan eigenlijk nog alleen over het Joodse deel van Israël. Maar vooruit me weer, laat maar even zitten. Maar tot de wet was de zondige natuur dus, in die wereld, de mensenwereld. Maar staat er, de zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. De mens kan niet veroordeeld worden op zijn tekortkomingen als er niet een wet is die hem veroordeelt, uiteraard. Dus zonder wet kan een mens niet aangerekend worden, niet juridisch toegerekend worden dat hij zondig, dat hij zondig of dat hij een zondaar is. Dus zonder wet hoef je ook niet te spreken over de mens is een zondaar of de mens is geen zondaar, want in de praktijk speelt dat geen rol. Maar, zegt apostel Paulus, en neem je weg dat de wet er wel niet was, maar de mens was wel degelijk een zondaar. Al werd de zonde niet toegerekend. Hoe weten wij dat dan? Wel, zegt Paulus, eenvoudig genoeg. Mensen sterven. Allemaal. En dus waren ze zondaren. Van nature. En op grond van hun geboorte. Dat is net wat in vers 12 ook uiteengezet werd. Maar ook zonder de wet gebeurt dat. En daar staat er zelfs vers 14. Maar de dood heeft geheerst, de wet weliswaar niet. Maar de dood wel degelijk heeft geheerst van Adam tot Mozes. En van Mozes en later heerste niet alleen de dood, maar ook de wet. Dat heb je toch, hè? Maar de dood, als gevolg van de zonde, heerste wel degelijk van Adam tot Mozes toe. En ook zelfs over degene die niet gezondigd hadden zoals Adam. In de gelijkheid der overtreding van Adam. Want Adam zondigde bewust. Hij wist wat hij deed. En als het waar is, broeder, dat hij niet verleid is geworden, dan wist hij heel goed wat hij deed. Want verleiding wil zeggen toch dat je eigenlijk niet weet wat je doet. Dan ben je niet toerekeningsvatbaar, dan krijg je ook weer geen straf. En dat is de zo lost men problemen van het tekort aan gevangeniscellen. Maar laat me zitten. Dan gaat het nou verder niet om. Maar wat wel omgaat is dat de dood ook heerste over diegenen die niet eens bewust overtredingen van het woord Gods begaan hadden. En bij voorkeur blijven wij aan de veilige kant en nemen het voorbeeld van het kind, pasgeboren in de wieg, maar sterft. Er was trouwens altijd een heel grote kans op, want kindersterfte is per definitie heel hoog. Zodat wij er altijd bij bepalen. Nee, we hebben dat kunnen onderdrukken, zal ik maar zeggen. We hebben daar wat op gevonden. Maar in de natuur is de kindersterfte onder de mens inderdaad heel hoog. Om de eenvoudige reden dat daarmee de mens meteen erbij bepaald wordt dat het leven wat hij ontvangt sterfelijk leven is. En de kans dat iemand eerst enige tientallen jaren leeft alvorens pas dan te overlijden, is alles bij elkaar genomen toch eigenlijk niet zo groot. Enige honderden jaren geleden was de gemiddelde leeftijd, gemiddeld bereikbare leeftijd in Nederland iets van pakweg rond de 40 jaar of zo. Als je dat 40 werd, sorry even, maar als je 40 werd, was je oud. Hè? Ja, dat was toen zo. Nou goed, laat maar zitten. Maar waar het over gaat is dat het kind in de wieg inderdaad onschuldig is in de zin van dat het nooit een gebod heeft overtreden. En ook nooit op zondige wijze ergens op heeft gereageerd of zo. Het is nog zo onschuldig. Dat is ook zo. Het heeft nooit echt gezondigd in de zin van een zondige daad gepleegd. Het heeft nog nooit een appel voortgebracht, maar daarom is het wel een appelboom. Heb je die? Het heeft nog nooit gezondigd, maar daarom is het wel een zondaar. Het zondigt weliswaar niet, maar als je niet oppast, sterft het ter plekke. En dus, aangezien de dood de gevolg is van de zonde, natuur wil te verstaan, is het een zondaar. En dat is wat hier gezegd wordt. Alle mensen zijn zondaren. Want ze zijn in Adam, hebben adamitisch leven geërfd, leven van Adam geërfd, met de tekortkomingen, met de lusten wellicht, maar in elk geval met de lasten. En dat is wat hier gezegd wordt. De dood heeft geheerst van Adam tot Mozes toe, ook over degene die niet gezondigd had in de gelijkheid der overtreding van Adam. En dan zijn we weer bij Adam, zo begon het ook. En van Adam wordt dan gezegd, welke een voorbeeld is van degene die komen zou. Dat is een prachtige, hij valt in de categorie negatieve type. Die heb ik zelf uitgevonden, maar daar gaat het nou niet over. Maar de categorie negatieve typen, namelijk Adam, een beeld van degene die komen zou. Welke Adam? Wel, die Adam door wie zonde en dood in de wereld geïntroduceerd werd, is een beeld van Christus. Alleen, het is een omgekeerd beeld. Vandaar dat ik zeg negatieve typen. Maar het is een beeld. En beelden zijn vaak omgekeerde beelden. Dat is bijna altijd zo trouwens. Een afdruk van iets is altijd een negatieve afdruk, een omgekeerde. En als we dingen willen kopiëren, moeten we dikwijls een negatief tussenin. Zo is het nou eenmaal. Dat is met zoveel dingen zo. Maar hier in de typologie ook. Neem niet weg. Adam, door één mens, kwam zonde en dood in de wereld. Door één mens kwam ongerechtigheid en dood in de wereld. Maar het is een uitbeelding van degene die komen zal, de laatste Adam, die ene mens door wie gerechtigheid en leven zal komen. En dat is dan maar een vergelijking die ik snel zelf even maak, want in de volgende versen worden inderdaad dergelijke vergelijkingen gemaakt. Zelfs 7 achtereenvolgens, waarbij de vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en alle negatieve uitwerkingen gewonnen daarvan. De eerste mens namelijk, en aan de andere kant Christus en de zijnen met de positieve uitwerking van het leven van Christus. Namelijk de laatste Adam. Dat is waar het over gaat. En de essentie van het evangelie, of de uiteenzetting van het evangelie, zoals hier in de eerste hoofdstukken van Romeinen, is nou eenmaal dat het noodzakelijk is dat wij verlost worden van die oude mens met zijn gebreken en toegevoegd worden aan die nieuwe mens, mensheid wellicht, maar toegevoegd worden aan die nieuwe mens, omdat we deel zouden hebben aan de rechtvaardigheid en het onvergankelijke leven van Christus, in plaats van de onrechtvaardigheid en de dood zoals die heerst in het leven van de natuurlijke mens. Amen.